Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Richteren 7. En daarvan leest u alleen nog voor het 21ste vers. Richteren 7, vers 21. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en zij stonden eniegelijk in zijn plaats rondom het leger. Toen verliet het ganse leger en zij schreeuwden en vloden. Tot zover. Wij overdenken kracht in zwakheid, opdat wie roemt, roeme in de Heer. Kracht in zwakheid, opdat wie roemt, roeme in de Heer. Ja, de vakantietijd, geliefde, strekt zich over een vrij lange periode uit. En daarom een kleine herinnering. Wij hebben 4 zondagen in de morgendienst stilgestaan bij Richteren 6. En we zijn toen geëindigd met het teken dat Gideon vroeg. Doe een teken mij ten goede. En daarmee hebben wij het heilige avondmaal des Heren bediend. En die geschiedenis kan ik nu van die 4 diensten niet meer ophalen. En ik was ook besloten om die laatste zondag nog stil te staan eigenlijk bij wat wij nu hebben horen voorlezen van de overwinning. Maar om de een of andere reden en door Gods voorzienig bestel hebben wij toen de laatste keer stilgestaan bij Psalm 130, vers 8. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En toen is dit eigenlijk blijven zitten. Maar als de vakantie dan weer op een einde loopt, toen kwam me dat ook nog weer in de gedachten. En mijn begeerte was om toch nog een keer bij deze geschiedenis stil te staan. Deze merkwaardige en leerzame geschiedenis. De Heere heeft Gideon zijn wens gegeven, een teken gegeven. En Gideon is aangegord met kracht uit de hoogte. En hij heeft geblazen op de bezuin. En er zijn mensen gekomen. Van alle kanten. Wel 32.000. Nou, je zou zeggen, de Heere is een waarmaker van zijn woord. Als de Heere belooft, ik zal je helpen. Ik zal voor je strijden. Dan zal de Heere dat ook doen. En dan zullen alle wegen en middelen moeten dienstbaar zijn. Om het doel te bereiken. Om Israël, hoe diep in schuld, te verlossen. Dan komt het ons voor, als de Heere dan de harten gewillig maakt. En er komen zoveel duizenden mensen uit alle delen tevoorschijn, die jarenlang in de tijd van het maaien en de oogst in de steenrotsen verborgen hadden geleefd uit angst voor de vijand. Dan komt het je toch voor dat de Heere met je is. En dat de Heere dat klaarblijkelijk betoont door nog zoveel mensen in het hart te geven. Wij gaan helpen. Wij gaan met Gideon mee. We zullen toch tevoorschijn komen uit onze schuilplaatsen. En niet als bange mensen achterblijven en hem laten zitten. Je kunt je dus indenken toen Gideon dat leger bij elkaar kreeg. Van die 32.000 man was natuurlijk maar een fractie tegenover dat leger in menigtal sprinkhanen. Dat leger van de Midianieten en de Amalekieten en andere woestijnvolken was maar een klein leger. Maar toch, als de Heere helpt, kun je het met 32.000 wel tegen 100.000 opnemen. En meer dan 100.000. En daarom stel ik me voor dat Gideon, die in stille afwachting uitkeek, de Heere wel vriendelijk bedankt zal hebben dat er nog zoveel mensen van alle kanten tevoorschijn kwamen om hem te helpen. Daar zag hij de zegen van God in. De Heere wilde het. De Heere neigde harten. Daarom moet het voor die man wel een verschrikkelijke teleurstelling zijn geworden. Toen de Heer tot Gideon zei, er is veel te veel volk dat met u is. Ik kan de Midianieten niet in jullie handen geven. Jullie zijn veel te groot. Jullie zijn veel te sterk. Dat is ook opmerkelijk. Dat de Heer zegt, ik kan de Midianieten niet in jullie handen geven. Er is veel te veel volk. Je zou zeggen, verhoudingsgewijs, zijn het er al zo weinigen vergeleken bij de Midianieten? En dan komt de Heer en die zegt, zo kan het niet. Je zou erop kunnen doorborduren en zeggen, als jullie het zo doen, dan verlies je het. En dan kan ik de Midianieten niet in jullie hand geven. Dat is ook opmerkelijk. Want je zou zeggen, het is alsof je een klap in je gezicht krijgt. Daar heb je de Heer vriendelijk voor bedankt. Dat je daar je volksgenoten van alle kanten ziet toestromen. En dan zegt de Heer opeens, ja, maar zo kan het niet. Zo geef ik ze niet in uw hand. We zijn er veel te veel. De Heer weet wel, beter dan wij, wie wij zijn. Dat wij mensen zijn. En nu hebben we geloofd uit genade dat God met ons is. Dat we hier van Gideon gerust zijn. Daar heeft hij wat krediet op gekregen. Dat God gezegd heeft, ik ben met u. Daarom zult gij Israël verlossen. Van het gehate juk. Maar wat zit er toch gauw bij ons in het leunen en steunen op de dingen die naar ons idee meewerken. Die we wel van God op Gods rekening schrijven. Tuurlijk. Toen al die mensen kwamen, toen heeft Gideon gezegd, kennelijk is de Heere met ons. Hij neigt de harten om achter mij te komen. Je ziet er een teken in dat God met je is en je helpen wil. En toch, wij kunnen onszelf niet doorgronden. Arglistig is het hart, ja, dodelijk. Meer dan enig ding, wie zal het kennen? Toch, bewust of onbewust, wrijven we in onze handen en zeggen, dat valt ook mee. Dat is, wat valt er mee? Dat er zoveel mensen gekomen zijn. 32.000, nou ja, het is wel minder. Die Midianieten kun je wel schatten op een 135.000 man. Maar ja, goed. 32.000 is toch nog heel wat. En als de Heere ons dan nog helpt, dan kan het. Onbewust en bewust. Steunen wij op onszelf, op het vlees, of de omstandigheden. En als dan opeens die omstandigheden veranderen, of dan zouden we de hoop en de moed verliezen. Als de Heer niet werkelijk betoonde, ik help u, ook ondersteun ik u, ik draag u, dan zouden wij bedrijven. Want dan zou het net zijn alsof de Heer in plaats van met ons te zijn, de grote afbreker is, die als we nog denken wat in de gunst van God te mogen ontvangen, dat breekt de Heer dan nog af. Het volk is te veel. Nou moet de wet toegepast worden. Welke wet? Die je kunt lezen in Deuteronomium 20, daar staan ook krijgswetten. Als er oorlog komt, zei de Heere God tegen Mozes, dan moet het zo gaan. De priesters, de ambtslieden, die moeten het volk wijzen op de ernst. Oorlog is vreselijk, is ernst. In de oorlog kun je getroffen worden, gedood worden. Dat ging zo, ook bij de Israëlieten. Al behaalden ze de overwinning, dan wilde dat nog niet altijd zeggen dat er niemand sneuvelde. Dan zei de heren, dan moeten de ambtlieden ten slotte tot het leger zeggen, alle man die een huis gebouwd heeft, maar hij heeft er nog niet in gewoond, die is nog maar net klaar, net onder de kap. Hij heeft het nog ineens ingewijd, wie mag naar huis terug? Je is niet leeg. Stel je voor dat het sneuvelt en dat een ander zijn huis inwijdt, dan staat God midden in het leger. Dat hij dat zo had ingesteld. Met andere woorden, die man die mag die vreugde beleven. Die moet niet te veel risico lopen. Laat hem zelf zijn huis inleiden. Verder, als er mensen zijn die een wijngaard geplant hebben, maar ze hebben nog niet van de wijn gedronken of van de vruchten gegeten. Voor het eerst, laat die ook naar huis gaan. Want als ze sneuvelen in de strijd, dan hebben ze nog ineens van hun wijngaard geproefd. Ten slotte, als iemand een vrouw ondertrouwd heeft, maar het is oorlog, mobilisatie, maar hij heeft ze nog niet tot zich genomen. Ze zijn nog niet officieel man en vrouw. Laat hem dan ook het leger verlaten en naar huis gaan. Want als hij sneuvelt in de strijd, dan wordt er een stukje van zijn leven afgebroken, waar hij zo dichtbij is. En tenslotte moesten de ambtlieden zeggen, verder, ieder die blote, die bang is, die staat te bibberen op zijn benen. Ieder die zijn hart voelt overslaan bij de gedachten aan het gevecht, laat die ook allemaal naar huis gaan. Dat was wat. De Heer hield rekening met de schepselen, met hun angsten en met hun benauwdheden. De Heer zei niet ga, ga toch mee. De Heer hield er rekening mee. Nou, dan kon je naar huis. Die oude wet, die gaat God hier weer toepassen. En hij zegt tegen Gideon dat er uitgeroepen moet worden voor de oren van het hele volk die bang is. Laat hij terugkeren. Laat hij zich terugspoeden naar het gebergte van Gilead. En dan, tot Gideon's grote verbazing, gaan er van de 32.000, gaan er 22.000 terug. Die nemen het zekere in hun gevoel voor het onzekere. We leven nou nog. Wie weet hoe het morgen is. Morgen kunnen we wel aan een speer geregen worden. En met een zwaard worden doorstoken. Oorlog. Als men de mensen slacht gelijk de dieren. Zo gaan ze weg. Dat is wat geweest. Hij ziet. Het leger zou je haar zeggen verlopen. Maar goed. Er zijn nog 10.000 mannen over. Nou ja, 10.000. Een derde van wat er was. Een derde. 10.000 man. Maar het is nog aardig om te zien, 10.000 mannen. Al is het vergeleken bij 100.000 natuurlijk maar een tiende deel. Maar toch, het is nog aardig om te zien. 10.000 mannen bij elkaar. En als 10.000 mannen werkelijk dappere mannen zijn, mannen die er tegenaan durven te gaan, mannen die op God hopen, mannen die hun leven ervoor over hebben, nou ja, dan kan er met 10.000 mannen heel wat gebeuren. En dan komt de Heer weer en die zegt, nog is het volk te veel. Nog te veel, dat is de beproeving des geloofs. Dat is de beproeving. Het is zo kostelijk, het is zo waar. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Maar de praktijk van het leven, de beoefening daarvan, hoe moet dat? Ik kunt je eigenlijk zwak voelen. Maar dat je toch nog wel weer beter wordt. Maar als het echt helemaal uit de hand loopt en je wordt niet beter. Je gaat eraan. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ach, je zou eigenlijk moeten zeggen, Heere, wilt u het zelf maar doen. In ons, in mijn leven. Want ik weet niet hoe ik het door moet. Ik weet niet wat ik ermee aan moet. Ik ben ellende, arm en naast. En toch wil de Heere door zulke wegen zijn volk, zijn kinderen leren dat het toch waar is. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn genade is genoeg. Maar de Heer doet het zelf. Want wij zouden het niet kunnen. Wij zouden er niet door kunnen komen. Wij zouden in de paniek raken. Wij zouden geen raad weten. Maar de geest der genade en der gebeden. Die is het die in die ellende gebit. Al bibberen ze op hun benen. Heere God, u hebt toch gezegd dat u, ja zegt God, ik zal met u zijn. Dan heb je zoveel mensen niet nodig. Ja, dat is eigenlijk waar. Dan heb je zoveel mensen niet nodig. Eigenlijk zou je zeggen, dan heb je niks nodig. Ik ben met u, heeft God tot Gideon gezegd. Wat moet je dan nog meer? Ja, maar dat is zaak des geloofs. Dat is zaak des geloofs. Dat voel je niet altijd. Het kan er wel op lijken dat de Heer niet met je is. Eerst lijkt het erop dat de Heer met je is. Aan alle kanten komen de hulptroepen eraan. Het leger breidt uit. Daar zijn de mannen met de bazuinen en de knapzak op hun rug. Daar zijn ze. Ze komen zich aanmelden. Ja hoor, de Heere is met me. Maar dat de Heere nou ook met je is. Als 22 van de 32.000 naar huis gaan. En als je dan met 10.000 jongens, ja. 10.000, ja. Nou ja. Als God maar helpt, dan kan één enige, kan er 1000 op de loop, ja. Als God maar helpt. Nou. Dan kan het toch. Dan kan het toch, als de Heer nou ons aangort. Maar dan komt de Heer die zegt, weer, het is nog te veel. Laat de mensen drinken, in groepjes. Het zal wel in groepen gegaan zijn, overzichtelijk. En kijk dan hoe de mensen drinken. Nou, er zijn mensen bij, dat is meer een deel. Die gaan op hun knieën liggen, die zetten wat water zo en drinken, die kijken de zaak tegelijk af. Ze kunnen zien wat er gebeurt. Ze zeggen, mannen, voorzichtige mannen, toch ergens voorzichtig. Ze nemen er niet direct de gemak van, maar ze hebben wat laat. En er zijn er ook nog wat mensen. Ah, dat zijn van die type van mensen, die vallen lang uit in het gras van de kant van de beek neer. Net als een hond drinken ze. Ze stoppen hun hoofd dus lekker onder water. En ze schorpen wat van het water. En dan springen ze er fris weer overeind. Tussen die twee groepen. Nou ja, gelukkig. Gelukkig. 300 zijn er. Die zomaar op de buik neervallen en hun hoofd in het water plensen. Dan hou je er nog 9700 over. 9700. 9700. Ik denk dat Gideon wel met een zucht van verlichting heeft adem gehaald. Toen hij zag dat contrast. 9700, 300. Nou ja, dan die 300 ook maar naar huis. Nee, zegt de Heer. Door die 300 mannen die daar gelekt hebben als een hond. Zal ik uw lieden verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Daarom laat al het volk weggaan. Ieder naar zijn plaats. De beproeving uw geloof die kostelijker is dan van het goud dat in de oven geworpen wordt en gesmolten. Ja, De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoeden. En ondertussen zien wij hoe de mogelijkheden aan onze kant tot niets worden gereduceerd. Er blijft niets over. Ja, maar de Heere wil ook alleen maar zijn naam verheerlijkt hebben. De Heere wil maar dat wij zouden betuigen. Hij is mijn lief, mijn zalmgezang. Hij is het die mijn heil bewerkt. Dat wil de Heere. De Heere wil niet dat stelletje pochers dat zegt 10.000 tegen 100.000. Moet je indenken. En nog gewonnen. De Heere wil zijn woord werkelijkheid maken. In al die wegen. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dan is het ook alleen maar Gods kracht ook. Alleen maar. Dan hoeft er straks niemand meer op de borst te kloppen en te zeggen, jongens, hoe hebben wij hem dat gelezen? Hè? Door, zeg ik altijd maar hoor. Door, zo praten mensen. We kunnen en we moeten. Nee, alle roem is uitgesloten. Laat de spullen maar achter, jongens, voor ons. De bezuinen. Eén op de duizend of zoveel mensen hadden een bezuin. Een kwartier kost, daar kunnen de overgeblevenen nog gelukkig mee zijn. Enzovoort. Zo staat hij daar. Gideon. Met dat kleine, niet te tellen leven. Hoe is het met Gideon intussen? Gideon, nou die man, ik denk dat die man geslingerd wordt. Je kunt niet zeggen dat die man ongelovig is. Nou ja, een mens kan wel eens zeggen, ja ik geloof toch, het is waar. Maar er staat van alles bij en tegenover. Laat ik het zo zeggen, je moet niet verkeerd uitleggen. Je bent nooit helemaal een gelovende. Nooit helemaal. Dat er niks anders is. Dat lijkt soms wel zo. Dat zo'n gelovende niet anders is dan één stuk gewrocht geloof. Misschien zijn er wel van die hoogtepunten. Maar vaak in het leven komt er nog zoveel bij. Hij is dan uit genade niet alleen een gelovende. Maar hij is door de zonde en door het derven van de heerlijkheid God is hij ook een ongelovige. Hij is niet alleen in die strijd om te zeggen, ik dank God door Jezus Christus, maar ook ik ellendig mens. Hij is niet alleen heilig, rechtvaardig, volkomen goed. Verwachtende naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is niet alleen. Maar er komt nog zoveel bij. Hij is ook een aardworm. Hij is ook vleeselijk. Hij is ook bang. Hij vreest de pijn. Hij vreest het lijden. Hij vreest de dood. Er allemaal bij. Wij trachten vaak zo'n ideaal voorstelling te maken van een mens. Nou is maar de vraag, wat mag er antwoord zijn? Wat mag er antwoord zijn? Zijn wij antwoord, dan heb je niks anders over dan ongeloof. En dit kan niet en dat kan niet. En ik ben verloren. En ik zal één deze dagen nog omkomen in de handen van Saul. En zo praat de mens. Maar Jezus zegt, vlees en bloed is hier niet nut. En de ergste koninkrijk, op niet. Wees niet ongelovig, maar gelovig. En de Heere geeft. Is het die dat bewerkt in de harten. Wat zie je dan voor een mens? Je zou zeggen, een gespleten mens. Een gespleten mens. O God, help mij. Hoe zijn mijn tegenpartijen vermenigvuldigd tegen mij? En ook, de Heere is mij tot hulp en sterkte. Zo ziet dat eruit in dat gebroken leven van de mens. Aan de ene kant is hij de bangste, de akeligste, de naaste mens die je in kunt denken. Aan de andere kant is hij in de Heere Christus een man. Volkomen. Heilig, rechtvaardig. Altijd geloven. Nou houdt de Heere daar rekening mee. Mensen kunnen elkaar op hun hoofd timmeren. Ja, jij gelooft niet genoeg en jij moet meer dit, jij moet dat. Net als dat straks zijn wie het niet kunnen en wie moeten. Zo kan een mens toch zo op de troon slaan, weet je nog. Nou, de Heere neemt het ongeloof ook kwalijk en hij bestraft het in zijn kinderen. Maar waar de Heere nou nog wat mocht in die dorddruiven trots zien, daar verdorft de Heere niet. Dan zegt de Heer, ik zou je nog een ondersteuning geven. Ga jij nou eens in het leger. Ga af. Met het leger dat ik in je hand heb gegeven. En dan neemt hij een jongen puur af en dan gaat hij. En als hij dan in dat leger komt, dan hoort hij een gesprek. En dan hoort hij een gesprek. Ze zijn tussen de schildwachten doorgeslopen en dan komen ze bij een tent en dan zitten ze te praten. Een man zegt, joh, ik heb gedroomd. Een droom, dat vast wat te betekenen. Ik zag een geroosterd gerstebrood. En dat kwam, dat wentelde zich voort. En dat kwam tegen het in het leger der Midianieten. En het kwam tot aan de tent en sloeg haar. Die ene tent is de verzinnenbeelding van alle tenten. Sloeg haar. En het viel en het keerde haar om. Het onderste boven, alles ging onderste boven. Net als bij die stormen en die windhozen soms in ons land, dan vliegen de tenten gewoon door de lucht heen. Alles wordt omgekeerd. Hij hoort de mannen praten. Met elkaar. Ze zijn bang. Het lijkt alsof ze het idee hebben, het gevoel, dat er wat in de lucht hangt. Het lijkt wel of God een indruk geeft, mannen. Het is nou uit met je vredaardige verdrukking. Ik sta op ten goede voor mijn volk. De vrees van God is gekomen in de harten van de Midianieten. Wij zouden zeggen, bespottelijk voor een geroost gerstebrood, hoef je niet benauwd te zijn. Je hoeft niet zo benauwd voor te zijn. Je kan beter benauwd zijn voor een bajonet. Je kan beter benauwd zijn voor een speer. Voor een zwaard waarmee ze je hersens, je hoofd in tweeën kunnen slaan. Dat soldaten, dapper soldaat, een geroost gerstebrood. Kijk wel iets op die steen zonder handen afgehouden. Die kwam eraan rollen en die maalde alles tot stof. Kijk maar wat op dat mosterdzaadje. Dat een van de kleinste zaden is. Maar als het eenmaal uitdijst, dan wordt het een boom. En de vogelen des hemels nestelen daarin. Een geroost gerstebrood. Om er niet bang voor te wezen. Ja, kijk maar uit. Want het zwakke God is sterker dan de mensen. En het dwaze God is wijzer dan de mensen. De Heere God. Je kan een mens doen leven van een stukje brood. Maar hij kan hem ook vermorzelen onder een brood. Gerstebrood. Gideon. Je denkt misschien 300 mannen. 300 mannen. Luister nou eens goed. Die soldaat die droomde niet. Van een leger van een miljoen of van een half miljoen. En van strijdwagens. Die soldaat die droomde van een gerstebrood. Maar toch, dat gerstebrood was voor zo'n kracht. Alles ging omwerkt. Ja, Gideon, zing maar. Schoon ik arm ben en ellendig, denk God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht. Dat is waar. De Heer is geen land van uiterste droogte. De Heer gooit niet zomaar wat beproeving neer. En dan moeten wij het maar opknappen in de beproeving. We moeten er maar zien uit te komen. Zo is de Heer ook niet. Hij weet wat maakt, zo wij zijn, gedachtig zijn dat wij tochten. Hij denkt eraan. En dan komt die Heere, die trouwe Heere God, en dan moet hij horen uit de mond der vijanden, dat ze het eigenlijk al als een verloren zaak beschouwen. Het gaat van, dat is van God, dat voelen ze, dat zwaard van Gideon. Dit is een Israëlische man, God heeft de Midianieten overgegeven. Voordat er een hand uitgestoken is, voordat er iets gebeurd is, kan God al reeds de overwinning hebben behaald. En heeft hem ook behaald. Goed, nou weet Gideon genoeg. Hij gaat terug. Hij deelt de 300 man door goddelijke ingeving in drie hopen. Drie hopen van 100 man. Ze krijgen allemaal aan ieder een bezuin, een ledige kruiken en fakkels in het midden der kruis. Hoe moet je dat voorstellen? Zo, bezuinen, eigenlijk hoornen waren dat meestal, waarop geblazen werd. Het geluid van de bezuin, dat is in de schrift is het vaak het zinnenbeeld van de stem van God. Omdat bij de bekende muziekinstrumenten onder Israël was de bezuin het sterkste instrument, het sterkste geluid, het doordringendste geluid. Toen de Heer op de Sinaï sprak, toen was daar het geluid al van een sterke bezuin. En het volk kon de stem en het geluid niet verdragen, zo sterk. Nou, ze hebben er nu genoeg, want die mannen die weg zijn, die hebben hun bezuinen, hebben ze achtergelaten, hun hoorn. En kruiken zijn er ook genoeg. En fakkels ook genoeg. En wat is nou zijn plan? Zijn plan is dit. Iedere man moet een trompet nemen. Iedere man moet twee kruiken nemen, stel ik me voor. En in die kruiken, erin, moet hij een fakkel doen. Dat dooft een beetje, dat weet je wel, dat smeult een beetje. Het gaat niet helemaal uit, want die kruik die heeft een opening aan de bovenkant. Het krijgt wat lucht, maar het vlamt ook niet op. Moet je maar eens een tempel doen, dan zie je dat. Dus die vakjes die zitten opgeborgen in die kruiken. Het is nog heel wat. Ze hebben geen eens gelegenheid, zou je zeggen, om een zwaard erbij te hebben. Een zwaard in hun hand, dat kan niet. Ze hebben hun handen vol aan de trompet en de kruiken. Met daarin de smeulende vakken. Nou, zegt Gideon, nou verdedigen we ons in drie hopen. Drie van 100 man. Om het leven heen. En je moet precies doen wat ik zeg. Ik geef het zijn. We moeten precies op tijd zijn. Kijk, al geeft de Heer te kennen dat hij alleen regeert en dat hij met ons is. Dat wil niet zeggen dat Gideon nou ook maar naar huis moet gaan. En die 300 mannen, nee. De Heer maakt gebruik van deze mensen. Gebruik. En daarom is er ook redelijk overleg. En daarom is er ook wijsheid met goddelijk licht, verstand met goddelijk licht betrouwd. Daarom zegt hij, wacht, ga niet zelf beginnen. Maar alleen als ik blaas, ik zal wel even wachten. Totdat ik zeker weet dat jullie je post hebben ingenomen. En als ik dan blazen zal, dan vallen jullie allemaal tegelijk in met de bezuin. En als je dan op de bezuin blaast, dan sla je de kruiken tegen elkaar in stukken. Wat een dof gerommel, net of alles kort en klein geslagen wordt. En dan pak je de fakkels die daarin zaten te smeulen. En dan komt de lucht er makkelijker bij en dan gaat het branden en dan zwaai je maar met de fakkel. Zo gezegd, zo gedaan. Ze gaan alle naar hun positie om het leger, het enorme leger van de Midianieten. En opeens blaast Gideon op de bezuin. En tegelijk zijn er nog 300 bezuinen. Het is een zwaar, alles doordringend geluid. Een sterk geluid, een beangstigend geluid. En net dat de bezuinen blazen, of geblazen hebben, en nog blazen, slaan de kruiken in stukken en overal lichten. Die opvlammen in het nachtelijk duister. Ontzettend. Nou, je zou zeggen, wat moet je daarmee beginnen, maar het is al beslist. God heeft het gedaan. God verdubbelt en
sterft het getal. Wij hebben zijn genie in heerlijkheid omringd van bliksemstralen. En ze roepen het paard van de Heere en van Zion. Aan alle kanten. De wachtposten blazen nu ook. Alles komt tevoorschijn. Slaperig, verput, benauwd. En ze denken, wat gebeurt er nu? We zijn helemaal omsingeld. Ze zijn al in het kamp. Ze zijn al bij ons. Ze stonden een iegelijk in zijn plaats. Een iegelijk in zijn plaats rondom het leven. Gideon en zijn man, toen verliep het ganse leger en ze schreeuwden en vloden. En de angst en de paniek is zo groot dat als ze uit hun tenten komen en ze grijpen naar hun speer en ze hollen weg en ze botsen tegen iemand aan of ze zien een schaduw in het donker, dan pakken ze hun zwaard of speer en ze slaan erop los. Ze steken maar neer. Want ze denken dat ze heel en al overrompeld zijn door de Israëlieten. En ze slaan elkaar dood. Zodat letterlijk wordt vervuld, ziet zelf dit erop, dat mij benauwd en haat, de voet en ziel, omdat het God verlaat, de doden hun eigen vlees. Ze brengen elkaar om. Er is geen een van de bende van Gideon die een zwaard nodig heeft zelf. Zij blazen, zij slaan de kruiken te morzel en ze zwaaien met hun fakkels. Wat wil de Heere God daar nu mee zetten? Ik heb gezegd, de bazuin is een teken van vrolijkheid en van blijdschap, maar ook van grote ernst. De bazuin is een teken om aan te geven de grote verzoendag en het jubeljaar. En bij alle grote plechtigheden werd er op de bazuin geblazen. Zodat het geluid doordrong tot in alle delen van het land. Kom tot de bruiloft, kom tot het feest. De bazuin gaf ook het teken van de strijd. De strijd tegen de vijanden. Dan moest de bazuin ook geblazen worden tot de Zion en de soldaten, de mannen vergaderd worden. De bazuin is ook een teken van God allergrootste majesteit en kracht. Want de laatste bazuin zal eenmaal gaan en de doden zullen opgewekt worden. En Johannes hoorde ook al reeds het geluid op het eiland Patmos als van een geweldige bazuin. Een alles doordringend, tot in alle schuilhoeken doordringend geluid. De bazuin is ook een teken van het woord van Gods genade. De bazuin aan de mond, laat geen stilzwijgen bij zijn. Blaas de bazuin te Sion, opdat men het horen en verkondigen dat God die rechtvaardig is, ook genadig is. En dat hij zich ontfermt over hetgeen niet is. Zo begeleidt de bazuin. Dood en leven, vloek en zegen, eeuwig wel en eeuwig leven. De bazuin begeleidt de heilige wet des Heren, maar de bazuin begeleidt ook het heilig evangelie. Al wordt van dat evangelie gezegd, in tegenstelling tot de genie, hij zijt niet gekomen tot de stem van de berg van het geklank en het geluid der bazuin, maar gij zijt gekomen tot het nieuwe Jeruzalem, tot de stad der hele duizenden heiligen. Die bazuin, dat is een bazuin van God, dus, die de Heere wil gebruiken. Het is de bazuin van de verkondiging ook, door God en onder de mensen. Nu staat de Heere God midden daar onder dat volk, met de bazuin. 300 mannen. Wat hebben zij? Hun boog kon hun geen overwinning geven. Hun zwaard kon het niet doen. De bazuin aan de mond. Verkondig dat de Heere opperheer is. Dat God helpt in nood. Ja, maar het moet er maar op aan. Hier komt het erop aan. Want je kunt niet van zijn leven, niet naar de mens gesproken, met 300 mannen. Zo'n enorm ontzaggelijk levende baas. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat is verloren. Bij voorbaat al verloren. Zo rekenen de mensen nu nog.
En als je naar de krijg wil gaan, dan moet je eerst eens kijken, dat is toch menselijk gebruik, dat zegt de Heer Jezus. Opdat je of je wel opgewassen bent tegen je tegenpartij, want anders kun je beter gezanten gaan sturen en proberen een vredesakkoord te bereiken. Dat is beter dan. Dat is toch gewoon leven. Maar hier in het geestelijk leven, in het koninkrijk van God, waar deze geschiedenis zulke heerlijke overeenkomsten mee heeft, daar is het anders. Daar is niet te overrekenen, niet te berekenen. Daar is het te bezuinigen aan de mond. Hoog op God, want ik zal hem nog langs. Daar is het, indien hij mij doden zou het niet hopen. Ik zou alle de dagen mijn strijd hopen, totdat mijn verandering kwam. Hier, terwijl er niet geen kracht voorhanden is, alleen het alles doordringende geluid van de bezuin, waarbij eenmaal de muren van Jericho instorten, daar geldt het goddelijk nogthans. Daar kunnen we niet meer teruggrijpen op ons verleden. Daar kunnen we niet meer teruggrijpen op onze mogelijkheden, op ons leger. Daar is en kan alleen maar zijn, door de genade van onze Heer Jezus Christus de hoop, op die God die niet liegen kan. Die een waarmaker is van zijn woord. Wiens kracht in de waarheid in zwakheid volbracht is. Die heeft uitverkoren het onedele en hetgeen niet is. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Zo heeft God het gewild. Zo maakt God het ook. Door al ons menselijk denken heen bereikt God toch zijn doel. Nou is dat precies tegenovergestelde als dat wij zouden denken. Wij zouden als alles gewonnen is, dan zouden wij de bazuin willen grijpen. Wij zouden alleen maar begeren om te zingen. Geloof zij God met diep stond zag, als aan het eind stond en we konden zien of het allemaal waar geweest is. Wij zouden het willen zien als wij sterk zijn, ja. Dan zouden we willen zingen, zo wij sterk zijn, daarvan zij u alleen de eer. Vermogen wij ook niet. Zulks alles komt, o Heere, van uw goedheid, die ons bescherming is bevonden. Zo zouden wij het willen. We draaien hier net om. Je kan de mens nou niet toe komen. Ja, zegt de Heere, ik zal het maken. Zet de bazuin aan de mond. Ja, wat is er dan te vieren? Wat is er dan te gedenken? Ze liggen daar toch allemaal nog, die tienduizenden bij tienduizenden? Ja, maar bij hem is zijn heerlijkheid, een Sinaï in heerlijkheid omringd van bliksemstralen. Maar daar zie ik niks van. Nee, daar zie ik zeker niks van. Die in mij gelooft, zal toch leven, al waar hij ook gestorven. Ja, maar ik heb toch ook de ziekte of ik toch ook. Ja, maar God is waarachtig. En ze stonden een iegelijk in zijn plaats, door God hem toebedeeld. Met een bazuin te blazen, terwijl er nog niks gebeurd was. Ofwel, ja, want in de hemel is alles gebeurd. In de hemel wordt geregeerd. In de hemel is alles uitgemaakt. Daarom zegt God, je bent meer dan overwinnaar, want je hoeft de overwinning niet te bevestigen. Blaas de bazuin in vrienden. Daar klinkt nu het geluid. Het is een lof en het is tegelijk een klacht. Het doffe, doordringende, diepe, ook toch enigszins klagende, sterke geluid tot de God des levens die het is en die het kan doen om zijn naam wil. De kruiken, waar is het licht? Waar is de fakkel? Ja, wie durft het tenslotte als die midden in de nacht zit? Met een fakkeltje te gaan zwaaien tegen meer dan 100.000 krijgers. Die al 7 jaren lang het land hebben leeggeroofd en geplunderd en bestolen. Waarvoor je al 7 jaar in de oogsttijd je huis verlaat. Om weg te kruipen in de spelonken en in de groppen. Wie durft dat te doen? Ja, dat kan niet. Toch is er hier een licht. Toch is er een schat in aardevaten.
Toch is er most in de druiven trots. Maar het is alleen van God. Dat licht, die fakkel, die is daar in die ledige kruik. Hoe komt die tevoorschijn? Hoe vlamt die op? Ja, wat zullen we eraan doen? Zullen we wat olie bijgooien in die kruik, dat het vlammen eruit is? Nee, slaap ze kapot, heeft Gideon gezegd. Die kruiken. Slaap ze kapot. Wat? Wij zijn aardevaten. Wij zijn ledige kruiken. Maar we willen de zaak graag heel houden. We willen de zaak graag mooi houden. We willen de zaak graag voor alle gebruik, voorkomend gebruik, geschikt houden. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Hij is aardig. Het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren, zegt Paulus. Het licht heeft geschijnen uit de duisternis. Maar er gaat wel wat aan. Dat is niet zo erg, al lijkt het erg, het is niet zo erg. We zeggen nou een ledige kruik, dat is toch wat. Ja, maar een mens is met zijn ledige kruik, is hij ook nog een goed bekeerd mens. Is hij het ook nog goed geleerd. Daar hoor je nog niks van het licht. Kijk maar naar, als je een ledige kruik bent, mensen die er zo prat op gaan, dat ze van die holle vaten ledige kruiken zijn, die niks in is een ledige zak, die al zijn sap heeft verloren. Als dat nou alles is, hè, dan merk je ook geen sprankeltje van het licht. Want dan is een mens is toch in zijn ledigheid, is hij nog wat. En dan denkt hij, ja, van binnen zit er toch nog wel wat. Maar je merkt er niks van. Gideon, die met Baal strijdt. Dat betekent zijn naam. Die tegen Baal strijdt. De meerdere Gideon, die zegt als een bekeerd zo zijn. Die zegt, mens, mens, ik heb voor jullie gebeden, want je gaat er aan. Je gaat er wel aan. Die zegt, ik heb verzoening voor je gevonden. Die is nou getrouw al. Maar verkijk je nou niet op die kruis, die aarde kruis. Stuk slaan. Je hoeft je eigen niet te vermoorden natuurlijk, dat betekent het niet. Maar het wil wel betekenen, de mens kan nog aan de aarde vaten, aan de aarde kruis, een ontzettende waarde koesteren en dat hij nog heel wat is met zijn ledigheid. Maar waar is het licht van het vriendelijke aangezicht? Waar is nou nog eens een straaltje hoop op de levende God die in Christus Jezus geschenen heeft? Een licht van hemelstroom? Waar is de kennis van de rijkdom van het evangelie die God heeft in arme verloren ledige schepselen? Als je alleen maar bezig bent en oog hebt voor je ledigheid, voor je kruik, voor je aarde, noem maar op. En er dan nog prat op gaat dat er toch nog wel wat zit. Nee, zegt de Heer. Vlees en bloed is u niet nut. Het bedenken des vlees is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven. Daarom erken voor de Heere God. De kruik is gebroken en moet gebroken worden. Het aardevat is bezweken en zal bezwijken. Hij, onze dierbare middelaar, is gebroken. En uit die breuk heeft het licht geschenen midden in de duisternis. En uit dat doffige kletter van de scherven heeft hij geroepen. En het was als het geluid van de bazuin. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Je stond ieder op zijn plaats. Rijk gezegend, maar in zichzelf arm. Jammerlijk, naast, in zichzelf. Zonder zwaar des vlees, maar alleen met het geluid van de bazuin. Met de aarde kruis, maar het had God behaagd zijn zoon te openbaren. Het licht is erin. Het licht zal ook schijnen, maar het gaat dwars door de verbreking heen. Zie hoe groot is dan onze God en Heer. Zie, als er nog zijn aangevochtenen, benauwden, die de strijd telkens weer in hun leven verloren hebben tegen de zonde, de duivel, de wereld, de dood. Die daar zitten met een aanklagend geweten, die er niet doorheen zien. Die denken morgen wordt het misschien beter, maar het wordt morgen niet beter. Mensen met alle goede voornemens, maar het loopt allemaal op niets uit. Mensen die spreken over de genade, maar hun hart beeft erbij van vrees. Omdat zij die genade niet zien en niet tasten kunnen. Wat zult gij? Wel, zegt de grote Gideon, neem de bazuin. Laat het zwaard maar thuis. Staak de strijd. Ik heb voor u gebeten. Ja, maar zo kun je toch geen oorlog winnen. Zo kun je toch de overwinning niet behalen tegen vlees en bloed. Dat dachten ze van Jericho ook. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Die muren. Maar het kon wel. Want God die helpt in nood. Hij zal in Sion alleen groot zijn. En de muren gingen. En er werd geen zwaard gebruikt. Geen stormrammen. Daarom al klinkt het u zo tegenstrijdig in de oren. Al zit ge dan gebonden van binnen en van buiten. Als de geest zegt de bazuin aan de mond. Dan komt er door de ontvloerde blik. Door de betraande ogen. Door de gesloten mond. Komt toch. Al lijkt het wel als uit een mangel te komen. Het komt toch. Zend hier uw licht en uw waarheid. Dat die mij leidt. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God mijn God de bron van vreugde. Zo staan wij ook op onze plaats. In ons is geen kracht tegen wereld. Duivel en zonde en eigen boze vlees. Maar de Heere geeft de bazuin. En hij geeft het licht in de aarde kruisen, opdat zij leren zingen, ook al sterven zij. Ik zal door vijand zwaard niet sterven, maar leef. Dat geeft de Heere God niet, tot versterking in het allerheiligste en dierbaar geloof. Tot verwakkering van de hoop, die niet beschaamt, omdat hij die roept. Alleen getrouwd. Amen.